Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast, een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de Comedy Hell. Dit keer is Ruud Smulders de gast.
Of ik comedy wil doen tussen sportles door. Wat denk je zelf? Wat een slechte combinatie is dat, zeg.
Hij was lid van cabaretgroep De Blonde Jongens en Tim. Hij zat in tv-programma De Alpaca's. Hij maakte een hiphopalbum. Hij maakt geweldige powervlogs. Hij is de Ruud van De Minuut van Ruud van tv-programma De Vooravond. Deze aflevering met Ruud nam ik op via internet, omdat corona. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Ruud Smulders. Volgens mij is dat de eerste keer dat ik jou ooit ontmoet en gezien heb. En ik mezelf daar ontzettend knullig over voelde. Wij speelden samen in Café Otis in Nijmegen.
Ja.
Dat is sowieso al lang geleden, want inmiddels is die kroeg al lang en breed weer dicht.
Ja.
Maar daar waren open mics. En wij speelden daar ooit. We hadden elkaar nog nooit ontmoet. En ik weet het, ik had toen een grap. En die had ik altijd een hele lange inleiding dat ik ging vragen of mensen met de auto waren. Want in de auto had je een radio en had je misschien een reclame gehoord. En sloeg helemaal nergens op. En het stomme was, ik vroeg uitgerekend aan jou of je een rijbewijs had of een auto had. En dat was al een beetje ongeval. En toen bleek dus dat, ik weet niet of je na mij was of twee na mij of zo. Maar toen bleek dus, oh, die gozer speelt ook. Dat is echt heel erg knullig dat ik nu een andere comedian pak voor publieksinteractie.
Ja, maar dit was sowieso, oh, dus was een bizarre plek natuurlijk. Dus ik weet precies waar ik stond.
Ik ook.
Ja, dat extreem hoge gedeelte en dat laagste gedeelte.
Kan je even beschrijven hoe die kroeg eruit zag?
Ja, dus Otis heeft voor mij sowieso echt een hele warme plek in mijn hart. Want daar ben ik begonnen, zeg maar.
Absoluut.
En ik wist echt niet wat stand-up was. En de eigenaar, Roy Portijk, die had voor een jazzcafeetje. En die dacht, dat gaan we doen op de woensdag in Nijmegen. En ik zei, dat is goed, dan ben ik er iedere woensdag bij. En omdat ik er de maat zo in ieder geval al die keren. En gewoon een vol nieuw kwartier schrijven, wist ik veel. Dus dan ben ik met terugwerkende kracht heb ik weer heel veel belachelijke dingen mogen doen. Maar dat café was super smal. Dus je had een, als je binnenkwam, een heel smal plekje met de bar. Dan ging er een trapje via treden omhoog. En dan had je het tweede zitgedeelte. En daar stond de comedian. En als je vooruit keek, keek je tegen een muur. Daar kon niemand zitten. Als je links naar beneden keek, keek je dus op de hoofden van alle mensen die aan die bar hingen. En als je rechts keek, zaten een paar mensen in lounge-stoelen. Het had heel veel ingrediënten van een slecht optreden. En mensen, als ze naar het toilet moesten, moesten ze over jouw vloer heen om daar te komen.
Ja, want die zat helemaal achterin aan het einde van het zitgedeelte.
Ja.
En als je het hebt over, het had alles in zich voor slechte of qua slechte omstandigheden. Hoe was het licht in Café Otis?
Ja, en niet. Nee, dat was gewoon licht. Dus dat was iedere keer opnieuw. Hij had dan van die. En nogmaals, alleen maar liefde, want het werkte wel. Dat was het.
Ja, het was een hele leuke plek.
Ja, dus de mensen die daar kwamen, het was zo'n ons kent ons nicherig plekje. Dat de mensen die daar kwamen, wisten waar ze voor kwamen, wisten dat het eigenlijk niet kon. En dus wilden ze toch. Dus niets te nadelen van Roy. Maar die had inderdaad, denk ik, van van de action. Bedlampjes. En die werden dan wel gedraaid, maar die gaven niet echt licht. Het sloeg echt nee. Oei, 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 oei. Ik weet nog altijd een vriend van mij. Ik was dat altijd aan het pushen dat een vriend van mij ook stand-up zou doen. En hij is heel grappig, maar dat wilde hij gewoon niet. En toen had hij zich toch een keer ingeschreven voor de open mic, of voor een van die mics. En toen kwam hij op, zei hij, ik hou het kort. En toen liep hij af. Dat was... Ja, zie je dacht, oké, dit gebeurt echt. Ja, dat was altijd wel vet, ja.
Oh, wauw, wat goed.
Ja.
Toen hij zei, ik ga hier een comedy show doen. En jij zei, dat is goed, dan kom ik elke keer. Toen deed je verder nog niks met comedy of wel?
Nee. Nou, nee, niet echt. Ik was net aan het ontdekken van... Toen dacht ik dat het alleen maar cabaret was. Dus dat je een programma maakte van 1,5 uur en daarmee ging je toeren. Ik kende dat hele industrietje nog niet, dat er try-outs zijn. En dat er dus ook zoiets is als stand-up. Wat een veel afgeslanktere vorm is. Zo ervaarde ik het toen. Dus ik dacht dat ja, het is een soort open podium. En dan, want ik heb daar ook wel proberen toch cabareteske dingen te doen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Weet je, maar dingen waar je een coulissen voor nodig had of een instart van een muziekje, dat werkt natuurlijk niet meer. Nee, dus toen ik begon, toen heb ik gewoon een programma gemaakt van 1,5 uur. Dat was mijn begin. Toen had ik een avond van het programma en die heb ik toen gespeeld. Een paar keer, gewoon op ijzerkracht. En pas veel later ontdekte ik, oh, je kunt ook 1,5 uurtjes en 20 minuutjes. En,
oh, ja. En...
Dus toen ik eenmaal in Utrecht kwam wonen en ontdekte, je kan meedoen aan een stand-up avond en dan krijg je 8 minuten... Ik kwam van 1,5 uur. Ik dacht, what the fuck? Moet ik hoe weinig wordt het? Bij de comedy train ook 6. Ik zei, ja, vind ik klopt. Ik ben beter dan dat. Maar dat natuurlijk, ik snapte helemaal niet dat je goed kon zijn in 6 minuten. Dat snap, ik dacht, hè? Het is het van gek voor hem. Ja.
Waar speelde jij dan als beginner een voorstelling van 1,5 uur?
Ja, bij mij in de buurt, dus in Nijmegen dan, en in het dorp waar ik geboren was, en in Arnhem studeerde ik toen. En gewoon allemaal, ik wist allemaal niet hoe het werkte, dus ik ging gewoon naar een theater toe. Of ik nodigde een directeur uit, ik wist het niet, dat weet je, een programmeur. Ja, wil je dit? Ja, dat was wel een soort van goodwill en doe maar. Dus dat was een beetje het eerste jaar, denk ik. En toen heb ik nog een voorstelling gemaakt. Dus zo snel ging het ook. Zo van, nou, deze krijg ik niet meer aan de straatstenen. Niet meer. En daarmee heb ik toen... die was ook avondvullend. En bedankt voor de koffie. En daar heb ik toen meegedaan een 1,5 uur variant aan Gamarette. En dat voelde voor mij als een soort van... Ja, je ziet maar 1/3 nu. Maar en dan kwam ik nog even ver mee ook.
Oh, wat goed.
Ja, dus de start is echt helemaal andersom, ja.
Maar, en hoe gingen die voorstellingen dan? Want als beginner heb je denk ik niet per se de ervaring, ja. Oh, laat staan het aangeboren talent, om een goede voorstelling van 1,5 uur.
Nee, zeker niet. Nee, ik denk dat die eerste voorstelling, zoals bij filmmakers, was zoals een eerste voorstelling was. Een samenraapsel van alle ideeën die je de eerste 20 jaar van je leven hebt opgeschreven. En dat was echt een vriendendienst. Dat was echt, het publiek kwam erop af voor mensen. Ja, Ruud was altijd zo grappig. Dus die eerste is... Nou, als ik hem 5 keer heb gespeeld, is het veel. Maar toen heb ik alles gewoon weggeflikkerd. Zo van, ja, dit programma heb ik nu gedaan. En dat tweede avond van het programma, ik moet daar wel zeggen, ik studeerde toen al aan de toneelschool. Dus ik had wel degelijk de know-how hoe ik 1,5 uur moest vullen. Alleen ik was niet bekend in het cabaret stand-up hoekje. Dus het was niet 1,5 uur van de hoogste plank. Want daar kom je, en dat leerde ik veel later pas, middels try-outen. Hoe materiaal ze fine-tuned. Ik dacht, dat schrijf je gewoon en dat is daarna af.
Ja.
Maar dus dat kwam veel later, ja, dat daar eindeloos veel winst ligt. Ja.
Ja, aan de andere kant denk ik dat het voor haast elke comedian, punt, eigenlijk best goed zou zijn om dus te zeggen, oké, weet je, alles wat je nu kan bedenken, maak daar maar 1,5 uur van, speel dat 5 keer, flikker het dan weg en ga dan nieuwe dingen bedenken.
Ja, tuurlijk, want ik heb niet, in ieder geval niet dat syndroom gehad van die eerste prachtige 8 minuten en hoe ga ik in godsnaam er nog 8 schrijven. Ik had al lak aan mijn eigen materiaal. En toen moest ik nog beginnen. Ja,
ja, je had die prachtige eerste 88 minuten.
En een lampje wel. Een lampje op.
Tegen de technicus zeggen. Geef maar, doe maar een lampje.
Een lampje van 88 kan 92 worden.
Dat laatste verhaal duurt 2 minuten, dus dan...
Nee, maar dat was allemaal... Ja, tuurlijk was dat, ja, dat was gewoon niet... Tuurlijk was dat niet goed, maar... ja, was dat was.
Ja, oké. Okay, dus je had die gedaan. En daarna, want dan... Hoe gingen dan de shows op de plekken waar je dus maar 8 of maar 6 kreeg? Probeerde je krampachtig heel veel in die korte tijd...
Wat ik me herinner is dus dat ik, bedankt voor de koffie, dat was dus 1,5 uur. Toen kon ik meedoen aan kamaretten. Kamaretten, ja. En toen moest de eerste kwartier 1,5 uur worden. Dus toen ging ik voor het eerst kijken van wat is eigenlijk de kern van wat ik in 90 minuten heb verteld. En daar kwamen er 2 best wel duidelijke verhalen uit. Nou ja, daar haalde ik de halve finale mee in het jaar dat Martijn Koning ook meedeed.
En okay.
Martijn Koning was zo ontzettend druk... dat toen hij in de finale kwam, hij de finalistentour niet kon doen. Dus ik heb toen heel veel gespeeld in de finalistentour.
Oh, wat goed.
Dus dat zorgde voor behoorlijk wat meters gelijk. Voor hele serieuze zalen. Die komen daar hartstikke zonder ironie op af of zo. Zonder, oh, dit zal een talent zijn. Dus dat was, ik toerde toen met Poenhoek en Jasper van Kijk. Dat was mijn eerste keer echt veel spelen met materiaal. En ik denk dat ik daarna dat ook gewoon heb weggeflikkerd. En toen gewoon, want het was niet compatible, zeg maar. Dus als je daarna 6 of 8 minuten speelde, kwam ik niet heel veel verder dan me voorstellen. En met mijn hoofd duurt dat al eventjes. Gewoon letterlijk om uit te leggen dat dit wel echt het hoofd is, zeg maar. Nou,
ik ken de routine.
Ja, de routine. Ja. Maar ook als ik het niet deed, dat publiek langzaam het zichzelf begon af te vragen. Van, jeetjes, wat een gaten zitten er waar normaal ogen zijn, weet je wel. Dus ik denk dat ik daar ook weer opnieuw ben begonnen. Ja, vooral met, en ik denk dat Otis daar super belangrijk in is geweest. Omdat ik daar, omdat er zo'n trouwe kijkersgroep was, moest ik iedere maand nieuw materiaal hebben. Dus heel vroeg had ik inderdaad zoiets van, ja, nou maar gewoon nieuwe dingen maken. Dus dat afscheid nemen van materiaal, dat gaat me best goed af.
Want je zei al, ik heb dingen in Otis gedaan die daar echt niet konden. Wat is het, achteraf gezien, het domste wat je daar geprobeerd hebt om voor elkaar te krijgen?
Nou, ik heb daar niet zo veel gênante herinneringen. Maar wel echt dat ik gewoon om 4 uur dingen begon te schrijven die ik om 8 uur moest doen, ja. Wat ik daarna heel lang niet heb gedaan en nu weer gewoon, weet je, het is ook een soort vertrouwen op je talent. Van ja, ook al heb ik niks, het wordt toch wel een leuke performance. Dus nee, daar heb ik niet. Ik weet nog wel dat ik, toen ik die eerste of tweede show speelde, gewoon in het dorp waar ik geboren ben, en ik dus geen kaas gegeten had hoe je dat moest doen, dat ik ook dacht, weet je wat, ik ga naar het plaatselijk winkelcentrum. Daar moet toch iets van aandacht te trekken zijn voor mijn show. En toen heb ik opgetreden in het winkelcentrum. En dat is het ene kutste optreden uit mijn leven. Dat ik heb het heel de eerste plek. En ik weet nog dat er een vriend van mij was. Die is later, is dat een van de blonde jongens en Tim geworden. Jelle Bruislaar. Die was daarbij. En er was niks geregeld. Er stond een practicabel. En ik weet niet eens zeker of ik een microfoon had.
En wat is een practicabel?
Ja, zo'n opzet tribunetje, weet je. Met van die stalen pootjes die er onderin draait.
Ja, oké. Een
meter met
een prakkie. Ja, ik ken het als een prakkie, maar ik wist niet dat de afkorting was van practicabel.
Ja, en daar is ergens nu een technicus, gaat er nu dood, hè? Dit is gelijk, dat weet je.
Ongetwijfeld.
Ja, en dat was, ze hadden ze midden in het winkelcentrum, dus achter mij liepen mensen, voor mij liepen mensen. Het was niet aangekondigd. Ik dacht, het zal wel. En toen ben ik gewoon dingen gaan roepen daar. Na de inzien was het eigenlijk straattheater zonder dat ik het door had. En ik weet nog dat die vriend stond te kijken en doorhad dat ik niemand bereikte en dat mensen mij vooral als vervelend ervaren. En dat hij stond tegen een pilaar en gedurende de paar minuten dat ik stond te praten verdween hij langzaam achter die pilaar. Uit louter schaamte. Zo van, oh, hey, hey, hey. En toen had ik ook nog niet het lef om te zeggen, dit is kut. Dus volgens mij heb ik wel dat 10 minuten gedaan. Ja, dat was echt schrikkelijk. Dat was echt...
Oh.
Ja, dat was echt niks waard voor niemand. Yes.
Yeah.
Maar ik was jong, hè?
Ja, en ik zit heel erg te denken over wat ik wilde vragen. Ook al, je zei het zelf al, je wist natuurlijk van niks.
Nee.
Ik was zo benieuwd naar hoe kom je op het idee dat dat een goed idee zou zijn?
Ik weet er gewoon het fijne niet meer van. Dus het kan ook zijn dat er wel dat er is gezegd van, oh, deze middag is er toch wat. Maar dan werd er bij wijze van spreken een fiets verloot. Weet je, zoiets was het. Dus daar stond al een podium. En als die fiets weg was, blijf even staan, want Ruud gaat wat doen. Weet je, zoiets was het. En ik dacht, ja, die zaal moet ik toch vol krijgen. Dit is misschien wel... Dit is misschien hoe je het doet. Want die posters die zullen niet werken. Oh ja, dat is echt kut. En het was verschrikkelijk. En ik heb natuurlijk in voordat we deze podcast gingen doen, nagedacht van... wat was er nog meer verschrikkelijk? En daarna zijn er 10 jaar aan anekdotes die wel oké zijn. Sommige waren. Maar weet je wel, er is nergens waar ik er niet om kon lachen. En echt... ver in mijn professionele humoristische bestaan, zeg maar. Toen ik toch al wist hoe de volk in de steel zat. Had ik op een gegeven moment werd ik benaderd door iemand van een stichting achter Veteranendag. Vanaf hier is dit optreden natuurlijk kut. Dus, maar ik was al wel zo ver in mijn carrière dat ik vroeg van, hoe kom je dan bij mij terecht? Waarom denk je dat ik heb... Als ik ergens in mijn materiaal iets heb, is het kritiek op Defensie. Niet heel erg aan de voorkant, maar waarom denk je bij veteranen of waarom denk je aan mij? Nou, daar hadden ze wel echt gericht gekozen, want veteranen schijnen een nogal specifiek gevoel voor humor te hebben, zoals hij het omschreef. En hij had mij ergens zien spelen en hij vond dat wel bij elkaar passen. Ja, jij bent ook wel een rare snuiter en kan ook echt... tenen krommen toch hard uit de hoek komen. Volgens mij matcht dat wel. Ik zei, oké, nou daar vertrouw ik je dan op. En wat we zien.
Kan goed zijn, ja.
En dat was dan op Veteranendag. En dat was in Amersfoort in een bepaald monumentaal gebouw. En nou, ook nog echt gecommuniceerd wat ik in ieder geval geleerd heb had van het winkelcentrum. ik moet aangekondigd worden. Ik moet duidelijk sterk zijn. Er moet een ruimte zijn waar niet mensen langs mij kunnen om naar het toilet te gaan. Dan moet, als er licht is, want het is overdag, laat dat geconcentreerd zijn op mij. Maak er geen verrassingsact van. Zet het gewoon, als u in deze ruimte blijft, komt er cabaret van Ruud. Zorg dat alles, had ik allemaal op de mail staan. En dat had ik ook, kreeg ik ook allemaal beaamd. Van, dat gaan we doen. Toen kwam ik daar. En eerlijk is eerlijk, de setting... Oh ja, dat is ook wel interessant. Mijn vriendin was mee. Mijn vriendin gaat bijna nooit naar mijn optredens. Maar toen wel, want ik moest direct ernaar door. Ik had nog geen rijbewijs. Dat weet jij als geen ander. ik moest direct ernaar door. Dus het was ook een soort... Nou, als je wel afzet, dan komt het goed. Ik kom daar, dat was een mooi... Mijn achterwand was een zwart doek. Er was een microfoon. Er werd wat op gebeamd. Dat zeiden ze al. Dat zetten we uit, hoor. Als jij begint. En toen kwam de daadwerkelijke aankondiging. En die was, nou, welkom bij Veteranendag. Even om het een beetje te kleuren. Veteranendag is niet per se alleen maar 70-plussers. Hè? Er zijn ook veteranen van 25.
Ja, het is voor alle veteranen die uitgezonden zijn geweest naar missies in het buitenland, toch? Dus dat kan ook Afghanistan, Irak afgelopen 20 jaar zijn geweest.
Ja, dus mijn eerste aanname bij de mail was, dat wordt oud publiek. Maar de waarheid is, het is gewoon een dwarsversnede van het blad. Nou, dat is niet helemaal waar, want ze hebben toch ervoor gekozen, vrijwillig.
Het is een dwarsdoorsnede van mensen met een oorlogstrauma.
Ja. Dat is altijd last. alles ging goed, totdat die man begon aan te kondigen, wat kunnen we vandaag allemaal doen? Nou, er zijn bepaalde activiteiten buiten. Iedereen die eraan mee kan doen, ga naar buiten. Dus toen liep iedereen... Iedereen die nog kon lopen, Wouter, die liep buiten. Dus in één keer was die dwarsdoorsnede toch een plus. En alsof dat niet erg genoeg was. Want ergens een mail had ik gezet. Mocht het nou niet druk worden, zet mensen bij elkaar. Toen al die mensen waren weg. Toen zag ik, oh joh, we gingen van fucking 700 mensen naar 50. Dat is, ik moet even schakelen, maar prima. En toen zei ze, ja, maar we hebben echt ons best gedaan voor de activiteiten buiten. Dat is ook leuk om te zien. Dus als je kan, ga alsjeblieft naar buiten. Dus toen gingen van die 50 mensen er nog eens 38 naar buiten. Ze bleven er 12 over in een hele grote aula.
Ja, mijn wiskunde is niet zo heel goed, maar dat is minder dan 2% van waar je mee begon.
Oef. En toen dacht die man, ja, maar er is gemaild door deze comedian dat mensen bij elkaar moeten zitten. En deze 12 zaten natuurlijk helemaal verspreid. Dus toen zei hij vrij dwingend, voor de comiek die, of voor de jongen die nu komt, nog steeds niet vertellend wat ik deed, moeten jullie bij elkaar zitten. Maar dit waren mensen die hadden al 2 keer echt in overweging genomen, ik kan er staan en de zon in, maar ik kan fysiek niet. Ik kan het niet. Ik ben te kruipel. En die mensen moesten onder het wachten van het geluid van een zingende microfoon toch bij elkaar gaan zitten. Zag de gewrichtspijn er vanaf spatten. En toen gingen ze zo aan één zo'n picknicktafel zitten. Keizagrijnig. Want ze hadden gewoon pijn. Ja, en toen zei die vent, en als je nou denkt, shit, ik moet binnenblijven. Voor jullie hebben we toch nog iets. Namelijk Ruud Smulders. Kent iemand Ruud Smulders? Niemand kent Ruud Smulders. En toen begon ik. Ik heb een soort metertje in mijn hoofd. Een metertje in mijn hoofd van een soort spectrum. Van, als je dit niet leuk vindt, heb ik dat nog. Als je dat, dan kan ik gewoon min of meer afwerken. Dus als ik opkom en ik benoem de situatie en ik merk, daar komt geen reflex, geen reactie op, dan ervaren jullie dat niet zo. Als ik iets zeg over mezelf, zelfspot, mijn hoofd, daar komt geen reactie op. Misschien ben je dan nog niet helemaal voor grappen. Dan heb ik wat verhalen, kan ik mijn verhalen en de anekdotes in. Och mensen, wat is het toch, weet je wel. Daar kreeg ik niks op terug. En daar kan ik mijn absurde dingen in krijgen. Dus ik voelde zo dat spectrum. Ik dacht, ja, maar waar zitten jullie dan? En toen op een gegeven moment ging ik interactie aan. Ik ben hier naartoe gehaald, want jullie veteranen laten jullie kenmerken door een vrij specifiek gevoel voor humor, heb ik me laten vertellen. Dus meneer, wat is dat dan? Ja, dat is specifiek. Ik zei, ja. Dat begreep ik. Dus dan moet ik me daarbij voorstellen. Ja, jargon. Ik zei, ja. Ik zei, nou, dankjewel voor die input. Ik kreeg daar niks uit. Dus hij bleef benoemen dat het jargon was wat de humor was van veteranen. Dus daar kon ik niks mee.
Oh, verschrikkelijk.
En toen zei ik op een gegeven moment gewoon heel eerlijk. Ik ben toch nog een beetje op zoek, hè. Waar kunnen we elkaar vinden? Ik zeg, in mijn hoofd loop ik zo een beetje het spectrum af. Op dit percentage heb ik jullie nog niet gevonden. En toen riep een man, en op welk percentage is dat dan? Ik zei, nou, dat is pas 10% hoor. Dus maak het zich niet druk. Ik heb nog heel wat munitie. Pun non intended.
Was wel jargon.
Ja, misschien. Maar daar kreeg ik toch. Toen ben ik nog een tijdje doorgegaan. En toen riep op een gegeven moment diezelfde man, hoe ver ben je nu? Weet je, op je spectrummeter.
Ja. Yeah.
En mijn vriendin had de tranen in de ogen van het lachen als enige. Omdat het zo gênant was. En ze zag mij worstelen. En toen draaide een vrouw nog naar haar toe. En die zei, oh, dit is toch niet leuk, hè? En toen, ik moest 3 kwartier of zo voor de half uur. En na 13 minuten heb ik gezegd, volgens mij doe ik iedereen een lol. om het hierbij te laten. En toen liep ik af. Want ik had in mijn hoofd al lang, dan krijg ik niet betaald. Dit is gewoon mijn eer te na. Dit is voor letterlijk niemand leuk.
Ja.
Toen liep ik af en toen kwam de boeker gelijk naar me toe, die ze verontschuldiging aanbood. Van, wow, dit heb ik verkeerd ingeschat. Dus dat was wel fijn.
Ja.
Maar dat was mijn die staat op de gedeelde eerste plek met winkelcentrum, ja.
Oh, wauw.
En ik bleef, Jack en mij ook, Wouter, ik bleef sympathiek. Wat moeilijk is. Als je zo met de nek... Want ik zat hun echt in de weg. Dat voelde ik echt wel. Maar ik bleef de keurige man. Maar niks. Ik kreeg niks. Helemaal niks. Ongelooflijk.
Ja. Oh, dat is ook zo rampzalig. Wat heb jij liever? Iemand die lollige antwoorden geeft? Of dus zo iemand die zo'n gesloten antwoord geeft waar je nog steeds geen reet mee kan?
Nou, kijk, over het algemeen heb ik niet echt een voorkeur. Want de lol. Kijk, normaal is er een zaal die aan mijn kant staat. Dus als hij een botte holk is, dan vindt de zaal dat ook en dan heb ik wat te doen. En als hij een lolbroek is en die grap is kut, dan vindt de zaal dat ook en is het ook leuk. Maar hij vond mij. Hij vond dat ik niet moest bestaan. Oh, wacht even, ik herinner me nog een opmerking. Ik ben wel onsympathiek geworden. Ik zei richting het einde, ik hou het hierbij. Ik zeg, ik wil daarna nog wel met een van jullie in gesprek, want jullie hebben aanzienlijk meer ervaring met hoe om te gaan met een trauma. Ook die viel niet, kan ik je vertellen.
Oh, wat gek.
Ja, nee, en ik zei ook nog, op een gegeven moment, ik maakte ook nog iets van, wat zullen jullie balen? Dat jullie zo geknokt hebben, zodat er jongens als mij nu kunnen leven. Dat er, als je dit had geweten, had je het toch heel anders gedaan, 70 jaar terug. Volgens mij was dat even mijn laatste opmerking. Ja. Als je de oorlog had kunnen verliezen met mijn dood tot gevolg, had je dat graag gedaan. Zo voelde het. Ja.
Nou ja, dan hadden ze naar een Duitse comedian zitten kijken en dat was net zo min grappig geweest.
Oei. Maar je kent dat toch wel? Dat merkte ik toen ik hierover nadacht. Ik kan echt heel veel lol in zien van een slecht optreden. Maar sommigen, daar kun je niet omheen. Daar kan je ego, zeg maar, niet. Die doet pijn voor dagen.
Ja.
En dat zijn er maar twee gelukkig. De rest heb ik allemaal zoiets als het fout ging. Of als de sfeer of de setting slecht was. Moet ik toch lachen. Veel slechte optredens voor mij. Die zijn ook geweest met de blonde jongens en Tim. En dan had je al. Dat was een groep van vijf. Dus dan had je altijd nog vier anderen. Met wie je. Hoe kut het ook ging. Kon lachen. Of een soort van. Oh, dat is gênant. Maar alleen doet het echt nog veel meer pijn.
Maar. Is het denk je ook dat je het, als je in je eentje bent, ook veel meer op jezelf betrekt dan het objectief kan bekijken en kan zeggen, ja, maar natuurlijk gaat het een kutshow zijn als van de 700 man er 688 naar buiten gaan en alleen de 12 waarvan de accu van hun rolstoel leeg is, wat, blijven staan.
Wat een hel. Dus tuurlijk, ik had nog vier sparringspartners bij de blonde jongens en Tim, waarmee je dan, iedereen ging er anders mee om, dus dan kan er nog één zeggen, ach joh, shit happens. Maar over het algemeen, als ik het in mijn eentje kut doe, dan kan ik het toch snappen of zo, van ah ja, natuurlijk, ik begon ook verschrikkelijk, of natuurlijk, die setting sloeg nergens op, of waarom is het daglicht in een stamcafé, waarom heb ik dat ja op gezegd?
Dus, klinkt als een waar gebeurd verhaal. Ja, daglicht in een stamcafé. Dat is ook al een recipe for disaster.
Ik weet dat ik een keer in de zomer ergens in Overrasselt speelde. En dat ook. Ik ben een soort gejinxed. Dat als bekende van mij, mensen waar ik omgeef komen kijken, gaat het fout. Dus mijn ouders hadden mij echt al 2 jaar niet meer zien spelen. En toen speelde ik bij hen in de buurt. En toen kwamen ze kijken. En dat was inderdaad in augustus. En dan toch om 8 uur beginnen. Hartstikke licht buiten. Iedereen wilde op het terras. Zo 6 keer de eigenaar die zegt, ja, kom nou binnen. Het is echt leuk. En uiteindelijk als gulden middenweg dan maar de ramen en deuren openzet, zodat je buiten wat kan horen. Terwijl mensen buiten alleen maar denken, wie lult er door mijn gesprek heen?
Ja.
Ja, dat is het. Ja, maar ja, daarna drink ik een biertje met mijn ouders. En dan lachen we van, oh, dat was zo gênant. Dus dan doet het me niet echt pijn. Dan heb ik gewoon iets om de volgende keer kritischer te zijn op de keuze die ik maak voor een optreden.
Ja. Wat is met Blonde Jongens en Tim één geweest waar jullie met z'n vijven smakelijk om hebben kunnen lachen later, maar niet op het moment zelf?
Er zijn wel wat verhalen. Ik moet ook wel zeggen, ik weet dat wij met de Blonde Jongens speelden wij op de Horizon Tour. Jou volgens mij bekend.
Ja, sowieso even goed om te zeggen. Want je zei al, jullie waren een groep van vijf. Maar ook heel erg fysiek, cabaret, heel erg energiek. Met er gebeurde heel veel qua
ik denk,
alles.
Voor de luisteraar die Waardenberg en de Jong kent. Het was een beetje Waardenberg en de Jong meets Ashton Brothers. Dus het was heel rauw en het was extreem fysiek en energiek. Echt een bijna festival act, dat was het wel echt.
Ja, en jullie waren op de Horizon Tour en dat is een tour over alle Waddeneilanden in Nederland. En dan speel je op elk eiland, vaak op locaties die niet per se voor theater geschikt zijn. Dat kan ook buiten zijn in kroegen en dan vaar je tussendoor met een grote Friese scootje door naar het volgende eiland.
Ja, ja.
En daar ga je dan weer spelen.
Dus voor een vriendengroep van vijf jongens, mid 20, is dit fantastisch. Een vakantie van 10 dagen, drinken, muziek maken, overal waar je aankomt is een optreden en een publiek. Maar het is de meest romantische tour die ik heb gedaan qua, ja, weet je, het is cool plus.
Ja.
Maar het is ook de slechtst geregelde voor die er bestaat. Nee, er is namelijk nu een 90% van jouw luisteraar, misschien wel 98%, zal de tour niet kennen. En dat zegt eigenlijk alles over de tour. Dus zijn, ja. Het is gewoon niet zo goed geregeld.
Wat jammer is, want het is ontzettend leuk. Ik heb er ook wel eens gespeeld.
Ja. En wij speelden toen op Texel in een stadje. Een van die drie stadjes. En toen kwamen we daar aan en toen vroegen wij aan de contactpersoon van waar dan? Want dus, ja. En toen zei ze ja, hier. En dat was letterlijk voor de HEMA. Gewoon op straat. En Joep, een van de blonde jongens, die was die had gewoon altijd zoiets als je speelt, dan speel je. Dus we wisten al, dit het gesprek, moeten we dit wel doen? Dat gaat er niet komen.
Nee.
Toen hebben ze nog wel, want dat was er dus niet, een kleine speaker geregeld. Want dat was er niet eens. En wij doen heel veel met geluid. En een partytent, want het begon te regenen. Maar ja, spelen is spelen. En toen zijn we gewoon gaan spelen. Gewoon midden op straat. En dat langzaam stopte die mensen met lopen. En werd het echt wel een beetje Edinburgh-achtig.
Ja.
En dat is wel een van de vettere optredens geweest. Dus dat is voor mij ook. Want uiteindelijk dat eindgevecht. Ik weet niet of jij het nog uit je hoofd kent. Een heel robotisch eindgevecht. Heel veel acrobatiek zit erin. Dat speelden wij in de knalharde regen. Dus dat voelde super filmisch. En dat mensen voor ons in de regen bleven staan om het te zien was een groot compliment. Dus dat optreden is voor mij ook een soort van wauw. We hadden letterlijk niets. En toch hebben we een soort van show gegeven. Had ik deze kennis maar in het winkelcentrum 18 jaar daarvoor. Dus we komen van ver. Maar ik weet dat wij speelden in het Werftheater Utrecht.
Ja.
Op zich al een theater is met gebreken.
Het is een theater, als ik een lijst zou maken van theaters die regelmatig in de podcast voorbij komen, dan staat het Werftheater in de top 10, zo niet top 5.
Laat ik zeggen.
Waarbij iedereen er overigens altijd wel bij zegt, maar het is wel altijd heel leuk.
Dit is
bijna iedereen.
Ja, ik heb daar vaak gespeeld. Dit is de keer dat het niet leuk was. En dat heeft 100% met ons te maken. Want het sloeg natuurlijk nergens op 5 mannen die op elkaars nek zitten in het Werftheater waar je zelf met moeite kan staan. Dat is natuurlijk al. Maar dat was ook wel weer leuk of zo. Maar wij hadden gerepeteerd dat hele weekend. En we waren op een gegeven moment hadden wij een soort scène ontwikkeld. En we waren er helemaal vol van. En het was een soort, nou ja. Ik denk dat het, nu zou je het niet meer zo snel spelen, maar het was een soort slavenlied. Dat hadden we ontwikkeld. Ik kan het niet anders zeggen. Ik denk niet dat we toen dachten dat het was. Dus ik er nu op terugkijk, dat was het. Dus het was, we speelden een soort slavernij, cartoon, pluk-achtige scène na. Wat? Ik bedoel, daar hoef je geen kennis te leren voor te zijn om te zeggen, ik weet niet of 5 witte mannen dat moeten doen, dat weet ik niet. Ik weet alleen dat wij daarachter kwamen dat wij dat niet moesten doen. Op het moment. En dat was zo vreemd, want daar hebben we het nog steeds over. Op het moment dat ik een bepaalde stap die ik zette was de cue voor het audiobestand. En vanaf daar gingen wij een soort dans af dat ding in. En ik zet die stap, die cute, en ik voel in één keer voor die zaal. Ja, maar dit moeten wij helemaal niet doen. Dit is helemaal niet leuk. Het past er niet bij. Het is ook echt super het is ongepast, maar het past ook niet bij wat wij doen.
Ja.
En mee dat ik dat voel, voelen die vier anderen dat universeel ook.
Maar dat audiobestand was al gestart.
Precies. Dus toen moesten we. En eigenlijk ook niet, want ik zei het vandaag tegen een van de blonde jongens. En die zei van, we hadden gewoon kunnen stoppen. Je kan altijd stoppen. Maar om een of andere reden kon het niet.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
En dat was ook nog, we waren ook nog in de voorrondes van ook een festival. En dus we waren, onze regisseur was er en ik begin aan die pas en we hadden gewoon alle 5 zoiets, kut. Nee, ik wil deze scène uit. En zo keek, en dat zag, dat we keken elkaar ook aan en je zag in elkaar zo van, oh, het is echt niet goed. En die zaal deed er niks mee. De voorstelling is er niet van kapot gegaan. Veel mensen zeiden, oh, dat begin was echt leuk. Weet je, zo van, we gaan het vooral niet hebben over die scène.
Ja.
Onze regisseur zei letterlijk, nog voordat hij iets anders zei, alles wat jullie ooit leuk maakte, zijn jullie kwijt. Dat zijn woorden. Dat was een goeie om een nieuwe repetitie mee in te gaan.
Ja, dat geeft lekker vertrouwen.
Maar dat was zo vreemd. Dat we dat alle 5 beseften van dit is helemaal kut, ja. Maar goed, toch, ja, het publiek in de bravoure van de rest van de act vergaderen die zijn een beetje gelukkig.
Oh. Heb je het ook wel eens gewoon in je stand-up gehad? Dat je een bit ingegaan bent en al na 3 zinnen dacht,
Ja. Ja, ik weet niet of jij mijn stuk kent over schelden met kanker en überhaupt kanker.
Ja.
Dat is echt zo'n stuk dat werkt nu eigenlijk ongeacht waar ik sta. Maar daar ben ik alleen maar gekomen door heel vaak niet te zijn. En ik bleef maar geloven in dat stuk. Maar daar sloeg ik wel echt vaak het blank mis, jongen. En dat voelde je soms al bij zin 1. Er zit op een gegeven moment dan die opmerking in. Even denken, het begint ergens met, ik ben een vriendin verloren. Nou, dan voel je altijd al, oh, het gaat misschien ergens naartoe. Aan Tobbele Holmen. In de lockdown. Ja, kijk, het was natuurlijk geen Tobbele Holmen, maar kanker ligt zo gevoelig. Dat is gezin altijd. En nu weet ik, daar valt altijd een pol. En hoe langer ik wacht, hoe meer de schaamte ligt bij het publiek van, oh, ik voel me ongemakkelijk. En niet ik. Maar daar kwam ik alleen maar door. Ik heb zo vaak dat ik dat ongemak voelde en dacht, bla 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 bla, snel eroverheen. Daar kon je helemaal niks van mee. Dus je moest die verantwoordelijkheid helemaal bij je publiek neerleggen. Zo van, ja.
Aha.
En daarna kon ik in alle rust zeggen, ja, vind je het bastig dat ik het erover heb? Het is niet dat hoe vaker je het woord hoort, hoe eerder je het krijgt. Meisjes die Mercedes heten, die krijgen meestal gewoon een Kia en een uitkering. Dus zo, dat is niet de kracht van taal. maar dat risico nemen om met z'n allen ongemakkelijk te zijn, dat heb ik, daar heb ik vaak niet aangedurfd, waardoor de show kapot ging.
Ja, en is het dan, als je te snel dan doorgaat, dat het voor het publiek dan wordt, oh, je gaat nu snel door en je gaat op de lach af en je wil nu alleen maar lollig doen over een heel pijnlijk onderwerp wat voor heel veel mensen hele nare herinneringen oproept.
Exact. Ja, dat is precies wat het is. Mensen voelden dan dat ik ging rollen om die lach terug te krijgen. Terwijl, het was nooit bedoeld voor een lach. Dus waarom zit ik daarop te wachten?
Ja.
Het was louter en alleen heel ongemakkelijk. En je voelde altijd dat er zo 1% van de zaal waren mensen zoals ik die daar niks anders mee konden dan om lachen en zich ook kapot schaamden dat ze dat deden. Dat was ook altijd spannend. Ik was ook... Maar die konden dan echt niks meer. Want het was ook in mijn materiaal is het echt een kantelpunt. Dus mijn materiaal is redelijk absurd. En dan was het denk ik zo hard dat mensen... Daar kantelde heel veel, zeg maar. Van en een taboe onderwerp. En schijnbaar gaat hij ook dit doen. Dan als ik er te snel mee was, dan was ik bang voor in een optiek. En dan had ik er nooit over moeten beginnen. Ik denk dat dat het gevoel is van het publiek.
Ja. Grappig hoe dat werkt. Wat is het pijnlijkste moment dat dat op heeft geleverd? Is er één... Er zijn meerdere shows geweest waarop dat heel pijnlijk werd, maar...
Ja, ik heb daar... Ook omdat ik hem echt al... Ik heb hem daarna... Ik speel hem al heel lang wel kloppend. Dus ik weet dat ook niet meer zo goed. Ik vind het nu het stuk waar ik echt naar uitkijk. Van, nu ga ik die zaal even door elkaar sleuren, jongen. Het is ook zo'n ding... Ik vergelijk optreden altijd een beetje met... Ik skateboard al heel lang, hè.
Mm-hmm.
Het is ook de hoeveelheid moeite die je stopt om in een relatief simpele truc... die er simpel uitziet. Dus het kost je gewoon meer dan een jaar om een kickflip te leren. Het heeft mij zo lang gekost om dit stuk te laten werken. Dus de voldoening van dat hij nu altijd werkt is zo groot... dat ik echt heb vergeten hoe dat kut ging. Ik weet nog wel bij de blonde jongens Tim... Ik zal even mijn ezelsbroertje... Want ik heb... dit kankerstuk komt binnenkort online. Skrrt, en dat heb ik gespeeld. dus ik speel het nu ook niet meer, hè? Want ik gooi heel makkelijk materiaal weg.
Ja. Jaren gewerkt, weggooien.
het ligt vast, dus dat scheelt.
Ja, precies.
Ik weet nog wel dat we het een keer echt bijna fout hadden laten gaan... met de blonde jongens en Tim. Oh, ik weet nog wel een verhaal, maar goed. We hebben het staan. Wij speelden de première in Tivoli. En wij hadden een scène met een stoel waar iemand op zat. En die stoel, dat was een katapult. Dus en we hadden een soort... Ja, en we deden een quiz met iemand en die zat dan op die stoel. En die quiz kon je onmogelijk goed hebben, zeg maar. We hadden allemaal vette, onmogelijke vragen. En hoe meer vragen je fout had, hoe meer die stoel op spanning werd gezet. Dus mensen zaten mee en die scène duurde echt 12 minuten. Dus mensen zaten 12 minuten op het podium. 4 man hielden die stoel vast en ik was alleen maar moeilijke vragen aan het stellen. En je zag dus 2 van die elastieken de zaal inlopen. Zo van, ik word direct de zaal ingecatapulteerd. Fucking vet theaterbeeld ook.
Heel erg gaaf, ja.
En de praktijk was dat zij uiteindelijk mee naar achter werd genomen... En dat iedereen zoiets dacht van... dus natuurlijk werkt die stoel niet. Maar dan hadden wij de stoel wel zo gemaakt... dat wij het zitgedeelte toch weg konden schieten. Maar die was dan verzekerd aan het geraamte wat erachter zat.
Ja.
Als zij wegliep, schoot die stoel toch echt het publiek in. Dus het publiek schrok zich helemaal rot.
Oh, wat goed.
Ja, en dan... En wij speelden ook allemaal alsof dat er niet bij hoorde. Van, nou, dan gaan we door met de volgende scène... en dan pam, schoot die stoel... En wij probeerden dat wel met die zekering zo af te meten dat het spannend was om als je er zat. ja, maar niet. Je wil daarin geen risico nemen, want dat ding stond fucking hard. Het stond echt onder spanning. toen hadden we de première. Ja, je voelt al helemaal waar dit naartoe gaat. We hadden de première in Tivoli. En we hebben dit altijd van tevoren getest. En ieder theater, weet je al, in Pussemersloot en Kuttemerdam. Die vonden een mooi spul van, ja, normaal staat hier alleen iemand met een microfoon. Ik trouwens, al mijn typetjes klinken nu als deze kant, maar er wordt aan gewerkt. Maar Tivoli, het nieuwe Tivoli is even natuurlijk niks van het vorige Tivoli. Dat is één groot bureaucratisch ding. Wij hadden onze eigen promo niet eens mochten opnemen, want dan hadden we in viervoud moeten aanvragen. Terwijl we daar speelden. Dat je denkt, het is toch ook een jaar lang, maar goed.
Ja.
Dus wij wisten, die stoel gaat er no way doorheen komen. Want ook ik vind hem arbo technisch niet verantwoord. Dat kan gewoon niet. Maar het is een belangrijke climax van een scène. Dus er zit maar één ding op. En dat is net na het avondeten. Die dingen bevestigen. Er niemand over praten. En het maar doen. En het cliché is waar. En we hadden de zekering niet goed ingeschat. We hadden te veel gerekend. En de scène is daar. We spelen de première. En dit is zo bizar. En bijzonder misschien ook wel. Die stoel schiet. En ik denk dat het een kwestie is van 10 centimeter voor iemands hoofd dat hij stopte. En vanuit de diepte van het podium zie je dat niet. Want die stoel moest iets van 6 meter afleggen. Als die man naar voren had gezeten, zijn schoen had, die was zijn neus. Die had iets verbrijzeld in zijn schedel.
Ja.
Zekerheid zeggen. Die stoel schiet, die slaat dus daar tegen die zekering aan. En de milliseconden dat gebeurt, daar is een foto gemaakt van ons. En er is een foto van ons vier achter die stoel. En we speelden ook met band, dus we stonden met z'n acht op het podium. En je ziet de doodsangst van 8 mensen. En je ziet ook 8 verschillende profielen van, oh ja, Ut heeft het echt opgegeven. Iemand anders is nog bang voor het slachtoffer. Iemand anders wou dat hij niet bestond. Het is zo interessant. Maar die foto is er, ja. Ik moet die eens een keer groot uitdrukken. Dat is gewoon, we hebben vastgelegd dat de munt nog op zijn zij stond, zeg maar.
Oh, wat goed.
Ja, en hij had niks. En de zaal dacht, wauw, zij nemen echt risico. Dus die vergaf het ons.
Ja.
We speelden, bogen af, gingen af. Toen kwam ons eerst salariaat naar ons toe, champagne. Jongens, gefeliciteerd. En die stoel, daar gaan we even voor verbellen. Want die had wel zoiets van, ja, dit kan echt niet.
Oh, Jezus.
Ja,
en konden jullie gewoon acteren zoals altijd? Oh, de stoel en we gaan verder?
Nou ja, daarna was letterlijk altijd zo'n momentje van, wat doen we nou? Kan iemand het redden? Dus dat was er echt. Want ik weet dat ik naar die scène ging, ik onder andere af. Daar stonden we wel elkaar aan te kijken van, joh, dit had zo'n bizarre première kunnen zijn. Want die stoel, die vaart, hij was echt in je gezicht, letterlijk in je gezicht gekomen, ja.
Maar ja, aan de andere kant, zulke persaandacht kan je niet kopen.
Ja, dat is ook waar. Dat is ook wel waar. Dat is de reden misschien dat we gestopt zijn. Verdomme. Ja. Ja, dus dat was wel, dat kapseisde wel echt bijna. En ik weet bij onze eerste voorstelling van de Ballonnen Jongens en Tim, toen hadden wij ook al een vechtscène. En toen die Jelle, waar ik het net over had, is gewoon een muzikant. Dat is niet, die wilde eigenlijk niet op het podium, maar daar kwam die min of meer terecht. En hij en ik hadden een vechtscène en 100 keer geoefend. Ik zei, ja, maar Jelle, hou er rekening mee. Als het publiek zit, dat doet iets met je. Dus ja. Je praat gewoon meer. Dat weet jij ook, als je ziek bent en je moet spelen, ben je gewoon 1/2 uur gewoon niet ziek.
Nee.
Ik zei dus, weet dat. We kunnen nu mooi stage fighten, maar straks gaat het toch wat harder, toch ietsje. Nee, maar dat kwam goed. Ja, veel verhalen zijn eigenlijk al klaar voordat ze beginnen.
Ik vind het fantastisch hoe je cliffhangers in je verhalen liggen.
En nou ja, dat ik stap naar voren en hij is ook bokser. Dus hij haalt uit en hij mept me op mijn oog. De reikwijd zijn vuist had ergens moeten stoppen bij mijn oor, weet je. Dat was niet eens een kans. En hij slaat me en dat was ook eigenlijk, daarna moest ik ook vrij snel af. En hij ook. En toen zaten we, af ergens achter moesten we gaan zitten. En ik krijg een klap en ik weet je, echt zo'n klap waardoor je een witte flip ziet in je hoofd. Dat ik dacht, wauw, dit
Jezus,
is wel een serieuze klap.
Ja. Yeah.
Dus ik ging zitten en ik keek hem aan, zo uit het zicht van het publiek dus. Ik keek hem aan en hij zei, gaat het? En mee dat hij zegt, gaat het, zie ik zijn gezicht al veranderen. Dat gaat dus niet. En mee dat ik hem aankijk, zie ik mijn eigen wang onder in mijn ooghoek verschijnen. Dus mijn wang werd echt in no time, kwam er echt zo'n ei op te zitten. En ik kon alleen maar denken van, ik wil niet dat het publiek dit ziet. Want als die het zien, dan zien ze dat het fout ging en dan haken ze af.
Ja.
Maar ja, ik moest ook op en ik kan niet een ei wegtoveren. Anders had ik een ander beroep moeten kiezen.
Ja.
Dus toen ben ik opgegaan en, ik moest ook een liedje doen en zo. En daarna ging ik af. Het publiek leek het niet te merken. Dus ik de coulissen in. Daar pas spreek je ook de rest, hè, want je bent allemaal aan het spelen geweest. Toen was het ei begon een beetje blauwig te worden in mijn wal. Het ging super snel. En toen ik de foyer in liep, toen zeiden wij zijn, oh, die klap was echt, het zag er al zo echt uit. Toen zei ik, en dat weekend speelden wij in de Amsterdam Rai, een of andere grote optreden. Want ze hebben redelijk een gekke start gehad met allemaal van dat soort belachelijke plekken. Toen was mijn oog zwart. Echt pikzwart. En het was uit gaan zakken. Dus mijn oog was zwart tot aan mijn kaak. Ik zo'n zwarte pies.
Oh jee.
En die persfoto's, omdat het zo'n groot festival was, daar hebben we wel echt lang mee gedaan. Dat iemand altijd vroeg van, hier komt die act nou, dat die gast het andere oog heeft. Maar dat is, dat horen we. Ja, kom straks.
Oh, wat is de raarste plek waar jullie hebben gestaan? Of jij solo, als dat niet al de supermarkt was?
Ja, ik denk dus wel die straat op Texel waar echt niks was. Omdat er niks was. En solo, ja, ik heb gewoon een enorme hekel aan dinnershows. Dan kom je toch eigenlijk altijd wel op de verschrikkelijkste plekken. Dat zijn toch dorpen waar dan zo'n restaurant zit waar je saté, biefstuk kan bestellen. Punt.
Je beschrijft nu perfect het enige restaurant in het dorp waar ik woon.
Ja?
Ja, helemaal mooi nieuw verbouwd. Wij dachten leuk, er komt eindelijk een restaurant in plaats van gewoon de shawarma afhaal en de pizza. En toen ging het open en toen bleek het ook nog, bij het restaurant in zit ook de snackbar. Dat hebben ze niet gescheiden. Dus als je zit te eten,
wow,
in het blendende hok, komen mensen alsnog hun patat afhalen. En de kaart is dus inderdaad saté, biefstuk en voor de vegetariërs een gevulde portobello of gebakken brie. Het is,
dat vind ik,
welkom in 1992.
In ieder geval nog een portobello. Wij speelden met de Blonde Jongens en Tim ergens in het oosten van het land. Op een bierdrinkfestival. Ik weet niet. Ja, ja. Dat was gewoon, weet je al, dikke mannen houden van rock. En drinken bier. En in de backstage inderdaad ook vlees, nog eens vlees. Nee, ik eet dat meer niet dan wel. Ik zeg, heb je ook iets vegetarisch? En dat was dan de aardappelsalade met blokjes spek erin. Ja, vegetariërs, die hadden gewoon echt geen vlees. Nee, maar daar gaat wat jij vertelt. Kijk, dat is per definitie waar het fout staat. Dus in je kruisbestuiving. Dus wanneer je twee dingen wil zijn, dan kan het niet. En dat is voor mij een reden dat dinnershows volgens mij niet kunnen. Je kan dat niet alle twee. Dat kan gewoon niet. Mensen kunnen niet met volle. Ik weet dat ik een dinnershow speelde. En toen waren wij tussen de gerechten door. Dat was dan het idee weer. Dus iemand krijgt een toetje, dan komt Ruud. Iemand krijgt. En daar was een man heel erg dronken. En die was al te pakken genomen door Comedian 1 en Comedian 2. En die was op een gegeven moment bij Comedian 3 wel zo hardhandig en onsympathiek te grazen genomen. Dat het gewoon persoonlijk werd en niet prettig. Dat ik me had voorgenomen van jeetje, dat is wel veel man. Ik bedoel, die man is dronken, maar je voelde ook aan de rest van de zaal van dit is gewoon, dit zijn twee mensen, ja, die zijn gewoon onaardig tegen elkaar. Dus ik liep op en ik dacht, ik bied hem op zijn minst voor het tolereren van al die klappen een drankje aan. En dan beginnen we daarna, want ik kan hem niet ontkennen. Dus ik liep op en toen zei, hallo allemaal. Ik zeg, nou, en voor het incasseren, geef deze man nog een biertje. Ik hoef geen bier van jou. En anders wil ik er twee. Begon niet tegen mij. En toen kon ik hem moeilijk op. Ik weet nog wel dat het zo heel even op en neer ging. En dat ik gewoon heel eerlijk zei, ik zei, vent, kijk nou toch eens naar die dame naast je met wie je bent gekomen. Zij zit toch al de hele avond heel erg voor jou te schamen. Daar wil je niemand aan doen, man. Dat is echt verdrietig om te zien. En het was ook gewoon super gemeend. Weet je, zo van, het zal je relatie maar zijn. En ze schaamt zich echt voor je. Maar toen dacht ik, ja, vanaf hier zijn we allemaal al zo echt. Hier is geen comedy meer uit te halen. Ja. Oh, dat was echt niet.
Ik vind het sowieso heel mooi hoe het in je hoofd werkt. Dat je denkt, het is een hele vervelende dronken man. Wat ik ga doen om hem aan mijn kant te krijgen, is hem nog meer alcohol geven.
Oh, ja, ja. Ja, ja, maar hij was onhandelbaar. Maar ja, heb jij een leuke, ken jij een leuke dinnershows?
Poeh, ik heb er heel veel gedaan. Want ik deed die dinnershow op de pier in Scheveningen.
Oh ja.
En de enige reden dat die ook wel eens goed ging. Die ging vaak fout, omdat er kon heel veel publiek heen. Wij speelden op een rond podium in het midden. Daaromheen zat 300 man. Dus er is altijd een deel wat naar je rug kijkt. Dat maakt het heel lastig. En heel veel mensen kwamen daar met goedkope tickets of met een bedrijf, of in ieder geval een reden om niet per se alleen voor de comedy te komen. En dat maakt het zo lastig, want mensen komen ook voor het eten.
Ja.
Het enige wat daar heel goed geregeld was, was dat het organisatorisch heel strak was. Dus de laatste borden waren opgehaald, de laatste lege borden. En binnen 5 seconden dat die borden de deur naar de keuken ingingen, stond de MC op het podium. En die kondigde de volgende act aan. En als die act klaar was, dan kwam binnen een halve minuut of een minuut, op de goede avonden, het eten naar buiten. Dus dat was heel strikt gescheiden. Maar ik heb daar ook verschrikkelijke avonden gehad. En als ik als iemand vraagt, we doen een dinnershow, kom je spelen?
Nee, ik kreeg toevallig deze week weer zo'n verzoek binnen. En dan zeg ik gewoon heel vriendelijk, vraag ik een beetje naar de omstandigheden. Dan zeg ik er al bij van, ik heb dit vaker fout gegaan dan goed. Dus ik ben benieuwd hoe je het wil doen en waarom je denkt dat het lukt. Meestal krijg ik daar geen antwoord meer op.
Want het is natuurlijk niet echt.
Je trekt iemands idee in twijfel, dus dat is nooit populair.
Wat is het raarste idee wat mensen jou wel eens voor hebben gelegd? Want het is vaker ter sprake in deze podcast gekomen dat een organisator zegt, nou, en dan lijkt het ons wel leuk.
Vrij recent nog, en het is nu gewoon een ding. Fit, je lach je fit.
Oh, ja.
Of ik comedy wil doen tussen sportles door. Denk jezelf. Wat een slechte combinatie is dat, zeg. Ongelooflijk. Lig je te hijgen in een yoga-stand. Komt een of andere clown vertellen hoe het was in de supermarkt. Maar vanaf daar is het ook een soort van, ja, dan kunnen we komen. Zet me dan naast een flessenband neer. Dan kan het letterlijk overal. Als dit de maatstaf is, loop een gymzaal in terwijl mensen liggen uit te hijgen. Nee. File comedy, jongens. File comedy. Sta jij vaak in de file. Draai je ramen op. Hier is die, hoor. Ik ben toch geen spoken word artiest met gedicht op maat? Ik heb nog een beetje eigen waarde. Kom op. Nee.
Er zit nu een organisator mee te schrijven. En die denkt, fucking goed idee, Ruud Smulders. Dat gaan we doen.
Mogen ze hebben. Nee, maar ja. Nee, dat is dat shit, ja. Maar dat. Oh. Dus dat is. Dus ik, ja, dat weiger ik dan vriendelijk. En wat ook wel echt bijgedragen heeft aan het incassatievermogen, is dat, voordat wij de Blonde Jongens Tim starten, had ik een muzikaal duo, Joop en Rudy. Ik weet niet of je dat kent.
Ja, met jullie hadden ooit een heel goed nummer over het CDA of zo, volgens mij.
Let's go! Mijn geloof en mijn gezin, dat is waar ik voor sta. En daarom ga ik stemmen op het CDA. Ik doe het nu al jaren, net zoals mijn pa.
Ja, dus een klein beetje context. Dat waren ik en al een van de Blonde Jongens en de muzikant van de Blonde Jongens. En wij hadden gewoon verzonnen. Het begon met een carnavalsliedje. En met een regisseur die we kenden kwam eigenlijk tot het idee, is het niet tof om à la de film Borat, dit duo gewoon echt op plekken neer te zetten, maar dan proberen het zo kut mogelijk te laten gaan. Dus de gimmick van dit duo was, hoe kan je iets zo naar mogelijk doen? Redelijk apart, maar ik weet niet, nu ben ik dat reisprogramma aan het doen, Reizen de Pijzen, en dat is eigenlijk dezelfde formule. Twee mensen gaan nergens naartoe om het te laten mislukken. Dus als dat je doel is, dan leer je daar wel beter mee omgaan. En wij waren dus een Nederlandstalig duo, een beetje in dat C-segment van zanger, pop en weet je, dat soort figuren.
Ja.
Dan net met hun telefoon en die zingen allemaal vals. En dat is echt een super interessante wereld, want er zijn allemaal chakeraars die zeggen een platenlabel te zijn, maar als je dan met ze mee naar buiten loopt, doen ze een achterbak open en dan verkopen ze ook nog potten sham. En ik heb nog ergens een rol water gevonden, kan je er wat mee? Echt dat. Het was echt een sociaal experiment en top. En we werden op een gegeven moment echt geboekt. We hebben na onze eerste single kregen we een platencontract. En we kwamen bij een label terecht. En ook met allemaal van dat soort echte figuren.
Oh, wat goed.
Ja, dus wij ook tegen die label-eigenaar gezegd van, wij zijn in principe gewoon twee weldenkende mensen die dit doen om het te verkloten. Dat is de grap. Dus wij ambiëren geen muzikale carrière. Wij ambiëren het laten falen van dit. En dat beeldmateriaal, dat vinden we vet. Vond die allemaal goed? Vond die, maakt niet uit. Zet me neer. Komt goed.
En toen
werden we echt geboekt. En wij gingen dan van tevoren altijd gewoon op papier van, wat heeft dit optreden dat het kan mislukken? Dus soms was dat louter drank. Soms verzonnen we dat ik, want we gingen dan met danseressen erheen. Een danseres, de cruisje zou krijgen met een danseres. Kijk hoe dat uitpakt. Of dat we gewoon een fucking vreemd repertoire samenstelden. Dus op een gegeven moment werden wij uitgenodigd of wij wilden optreden voor de cd-presentatie van Country Wilma. En wij zeiden, ja, dat is goed, maar Country Wilma is 65. Deze vrouw wil echt nog wat album maken. Wij zijn een komische act. Nee, dat voelt zo alleen maar mooi, want er kwamen ook travestieten en hoe gekker, hoe beter. Dat is oké, maar we gaan wel onzin doen. En toen leek het ons bijvoorbeeld heel grappig. We hadden een hele Tupac medley. Dus nadat je had gezongen, laat de zon in je hart, wat helemaal kan bij die doelgroep, ging een van onze Tupac medley doen. All I see is, weet je, changes. En over dat soort grappen hadden we. Oh. En toen reden we daar naartoe. En onze liedjes hadden een paar constanten. Dat is dat we het altijd dronken schreven. Altijd eenmalig inzongen. En alle correcties werden digitaal uitgevoerd. Dus er werd heel veel recht getrokken qua tonen. Dus dit is gewoon een lied. Dat kan ik niet eens uit mijn keel gehad halen. Dat bestaat er maar niet. Dat is veel te hoog nagemaakt.
Geen enkel probleem binnen dit genre, overigens.
Nee, dat is ook waar. En in de clip, we hadden ieder refrein, of ieder lied begon één couplet met de zin, hey lieve meid. Dat was altijd. En in iedere clip sloegen we altijd een danseres in het gezicht. En er was altijd een soort escalatie naar deze, die liefde die hij beschrijft is absurd, want hij slaat zijn vrouw. Of de liefde die hij omschrijft is raar, want hij heeft volgens mij een drugsprobleem. Er was altijd iets heel ergs aan de hand in dat nummer. Dat was ieder nummer zo. Toen waren we al 10 singles diep en toen reden we naar die albumpresentatie van Country Wilma. En toen werden we in Hoorn en toen werden we onderweg gebeld dat Country Wilma toch ons even gegoogeld had. En zag hoeveel vrouwen wij hadden geslagen in clips. En hoe seksueel agressief onze teksten waren. En zij heeft een behoorlijk verleden. En zei, ja, maar dat wil ik helemaal niet hebben op een cd-presentatie. Dus wij zaten zo van, ja, oké. Maar onze platenbaas had zoiets, nee, komt goed. Ze komen toch en doen geen één van hun eigen nummers. Dus wat er toen overbleef, was een Tupac medley. een nummer van de Backstreet Boys. En een nummer van, laten we zeggen, Brabant van Guus Meeuwis. Maar ik luister zelf die muziek niet. Dus ik kende dat nog niet. Meestal luister ik dat wel 2 keer van tevoren. En als iets aan de hand bij deze doelgroep is dat zij het perfect kennen. En als jij het zegt in plaats van een, dan pakken ze je erop van, jij kent het nummer niet. Dus wij openen met Brabant en ik wist er geen zak van. Dus toen zag ik gewoon die hele kroeg, stamkroeg aan boze mensen die kwamen voor Country Wilma om te haten. En toen gingen we al langzaam zingend achter de bar staan, omdat het gewoon onveilig aanvoelde. En toen begon I Want It That Way van Backstreet Boys. En ja, ik haalde die hoogte ook niet op. En toen werd die muziek halverwege uitgezet. En toen werden we echt naar buiten geduwd. Van, je hebt iets heel leuks kapot gemaakt nu. En dat was voor het beeldmateriaal fantastisch. Maar ergens zit er ook gewoon een echt persoon in mij die dan denkt, ja, maar waarom hebben wij Country Wilma niet beschermd voor zichzelf, weet je wel? Maar toen stonden we buiten, weggekeken, weggeduwd. En toen dachten we, ja, kijk, Ruud Smulders en Joep van der Boogaard, die willen naar huis toe. Maar Joop en Rudy, die hebben nog 3 consumptiebonnen. Dus toen zijn we toch nog terug naar binnen gegaan met de cameraploeg. Nou, die beelden, Wouter, dat is, daarvoor heb ik bestaan op deze aarde, hoor. Potverdikkie. Dus dat heeft mijn ego wel een soort wegwerpbaar gemaakt toen we dat project deden, ja. En dit is echt tipje van de ijsberg. Ik kom nog een keer langs met Joop anders.
Oh ja, graag. Desnoods maken we een bonusaflevering. Vind ik ook goed. Oh, wat goed.
Dus dat doen we altijd wel de schoonheid van de tragiek inzien als iets helemaal faalt. Ja. Dan denk ik, ja, maar ergens, er komt een dag dat ik hier om lach.
Oh, top man. Dankjewel. Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!